Een hele goede morgen. Fijn om hier te zijn in het zuidelijke Roermond. Ja, intense aanloop naar de preek toe, moet ik zeggen. Tenminste, zo heb ik het zelf vanaf de stoel beleefd. En dat is ook niet verwonderlijk na zo'n intense week die we achter ons hebben liggen. Om u mee te nemen de preek in, wil ik gebruik maken van een filmfragment vanuit een Walt Disney film. Ja, en het is een tekenfilm. Maar soms kan een tekenfilm, en in dit geval dit fragmentje, kan je meenemen naar iets van emotie die hopelijk straks in het verlengde, als we samen de Bijbel gaan lezen en dat proberen te overdenken, ons kan helpen om het goed te begrijpen. Dus mannen van de techniek, het fragmentje mag ingestart worden. She's got a head on the pillow. She's got her hands in my hair. She's got her eyes halfway. My lips everywhere, and I can feel the love she's feeling. She whispers in my ear, but it's another voice I hear, and it would kill her if she knew when she talks to me. I'm hearing you. Tot dan hier hoor. Ja, bedankt. Hij loopt nog even iets verder. Dit was eigenlijk het fragmentje waar ik vooral op in wilde zoomen. Misschien ken je de film, kent u de film? Het lelijke eendje bleek uiteindelijk een prachtige zwaan te zijn, maar werd dus dat ei lag verkeerd. En dat die moeder eend en die eendjes om dit zwaantje heen dachten van, jij hoort er gewoon helemaal niet bij. En je voelt de afwijzing in die blik van die moeder. Je voelt de afwijzing en de afkeuring in de blik van die kindjes. En dan komen de tranen. Het moment dat dat beestje doorheeft, ik ben echt anders. Ik ben anders en ik hoor hier niet bij dit gezinnetje. Ja, daarmee wilde ik eigenlijk de preek instappen. Omdat uiteindelijk dit gedeelte wat we willen overdenken, volgens mij op een vergelijkbare manier iets van de pijn laat zien die de man die centraal staat in dit gedeelte moet hebben gevoeld. Namelijk de Ethiopiër. Daar kom ik straks uitgebreid op terug. Ik wil graag eerst met jullie het gedeelte lezen vanuit Handelingen 8. Handelingen 8 vanaf vers 26. Waar de Bijbel vertelt, een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. En daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandaken, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in die wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten, en dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus en vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea aankwam. Ja, het is echt zo'n geweldig voorrecht om elke keer een stukje uit die Bijbel te mogen lezen. Die Bijbel, die een combinatie is natuurlijk van 66 boeken, Biblia, letterlijk boeken. Nou, 66 zijn het er, door 40 auteurs geschreven, in een tijdsbestek van honderden jaren, zonder dat er een redactievergadering was van: nou jongens, zullen we eens afstemmen wat jij over God schrijft, wat jij over Jezus schrijft. Zijn er 66 boeken in deze Bijbel neergekomen. En die kunnen ons helpen om God te kennen, om God te begrijpen. Ik hoop ook dat het u vanochtend zo zal vergaan dat u iets meer begrijpt van dit verhaal en van de God die achter dat verhaal zit. Bijzondere is dat Jesaja datzelfde aantal, namelijk 66, heeft, maar dan in het aantal hoofdstukken dat Jesaja kent. En de Bijbel kent, zoals de meesten van ons zullen weten, twee gedeelten. Een Oude Testament, wat bestaat uit 39 boeken, en een Nieuw Testament, wat uit 27 boeken bestaat. En het is alsof, als je Jesaja bekijkt met zijn 66 hoofdstukken, alsof het een beetje de Bijbel in het klein is. Met ook, je zou het Jesaja ook in diezelfde tweedeling kunnen maken. Jesaja 1 tot en met 39. En die heeft ook veel meer de toon van het Oude Testament. Met oordeel, met oordeelswoorden, met de woede en de gramschap van God. En dan kom je uiteindelijk, sla je die bladzijde om van hoofdstuk 39 naar hoofdstuk 40... alsof je het Nieuwe Testament in komt wandelen. En dat is ook echt de ervaring die de lezer heeft als hij dat doet. Want vanaf hoofdstuk 40 klinken andere woorden in Jesaja. Klinkt hoop, klinkt perspectief. Hoor je de meest intieme woorden vanuit de hemel over mensen op aarde uitgesproken. Jesaja 40 tot en met hoofdstuk 66. Het Nieuwe Testament. Zo ervaar ik het zelf als ik Jesaja lees. En dan is het bijzonder om te zien dat hoofdstuk 40, wat volgens mij echt een bepalend hoofdstuk is in Jesaja, dat alle vier de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, ook teruggrijpen op dat hoofdstuk. Dat is zo'n bijzondere scharnierpunt in Jesaja, dat al die vier mannen zoiets hebben: daar moeten we iets van vertellen. Als wij beginnen te vertellen over het leven van Jezus. Maar ze doen dat alle vier op hun eigen manier. Als eerste even Matthäus in het oog. Matthäus 3, daar staat een citaat van uit Jesaja 40, vers 2 en 3. Luid klinkt een stem in de woestijn. En dan gaat dat natuurlijk om Johannes de Doper, die daar aan het dopen is en de wegbereider is van Jezus Christus. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. In Marcus kom je een min of meer vergelijkbaar citaat tegen. Let op, ook Jesaja 40. Ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Ook bij Johannes een vergelijkbaar citaat. Hij vertelt het iets anders, meer vanuit de mond van Johannes de Doper. Hij zei: ik ben de stem die roept in de woestijn, maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. Nu is er één die nog niet is langsgekomen. En dat is niet zonder reden. Dat is namelijk Lucas. En misschien dat sommigen van u weten dat Lucas degene is die Handelingen geschreven heeft. En we hebben net uit Handelingen het verhaal gelezen waar ik straks uitgebreid op in zou willen gaan. Het verhaal over Filippus en die man uit Ethiopië, die kamerling, die uinig. Lucas is degene die een evangelie heeft geschreven en later door God uitgekozen werd om Handelingen te schrijven. Het verhaal van de apostelen van Jezus, die nadat Jezus was opgevaren naar de Vader, die het werk van hem mochten gaan doen. Handelingen. En iemand moest dat verhaal optekenen. En ik denk dat het niet zonder reden is dat Lucas degene was die daarvoor is uitgekozen. Lucas is van al die schrijvers uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament, is hij de enige heiden. Voor de rest heb je Johannes en natuurlijk Paulus, als grote auteur van het Nieuwe Testament. Maar Lucas is de enige die niet een geboren Jood was. En dat proef je hier al, als hij datzelfde citaat uit Jesaja haalt, proef je dat hij een ander perspectief heeft op dat verhaal. Hij zegt hier, luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. En nu denkt u, dat heb ik toch al 4 keer gehoord, en dat klopt. Maar dan gaat hij verder. En hij maakt het citaat vanuit Jesaja af. Hij zegt, iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen geëffend, en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Wat is de naam van Jezus? Redder. En hij trapt af in zijn evangelie, het evangelie van Lucas, door te zeggen, al wat leeft, alles wat adem heeft, every breath, iedereen zal zien hoe Jezus redding brengt. Lucas heeft, denk ik, veel sterker dan de andere evangelisten, het hele reddingsplan van God op het oog. En dat proef je aan hoe hij zijn evangelie heeft opgebouwd. Iemand noemde het dus heel treffend in een commentaar. Lucas schreef The Gospel of the Underdog. Degene die er in de samenleving van toen, die Joodse samenleving, die er niet helemaal bij hoort, die heeft Lucas juist wel op het oog. En is dat niet het hart van de God die hij representeert? Dat proef je heel erg aan bijvoorbeeld de relatie tussen mannen en vrouwen. In die Joodse samenleving van toen was het gewoon dat een Joodse man, schrik niet, het volgende bad. Gezegend de God die mij geen heiden maakte, gezegend de God die mij geen slaaf maakte, en gezegend de God die mij geen vrouw maakte. Dat is wat vrome, bijbelgetrouwe Joodse mannen baden. Vanuit het perspectief dat een man, nou ja, daar kon God vooral veel gebruik van maken, maar een vrouw telde eigenlijk niet mee in de samenleving van toen. Telde letterlijk niet mee. Waar proef je dat aan? Nou, bijvoorbeeld Matthäus, die schrijft over dat wonder van die broodvermenigvuldiging. 5 broden, 2 vissen worden door de handen van Jezus gebroken en uitgedeeld. En Matthäus vertelt dat verhaal en die zegt hoeveel mensen waren daarbij. Nou, 5000 mannen, comma, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Ja, dat vinden wij bizar om te horen. Dat vinden wij bizar om te lezen. Hoezo vrouwen niet meetellen? Wat is dat voor raars? Het wonder zou er alleen maar groter van worden als Matthäus echt was gaan tellen in die groepen van 50 en 100. Nou, en dan was hij misschien op 15.000 of 20.000 uitgekomen. Was het wonder van God alleen maar groter geworden. Maar Matthäus is kind van zijn tijd als hij, zoals men in die tijd dacht, schreef, ja, wacht even, als het om een groep mensen gaat, dan tel je alleen mannen. En vrouwen en kinderen die tellen niet mee. En wat doet Lucas in zijn evangelie? Zijn evangelie van de underdog komt hij juist op voor die vrouwen. En geeft hij hun de plek die zij toekomen in het koninkrijk van God. Vertelt hij bijvoorbeeld dat mooie verhaal van die twee zussen, Martha en Maria. Uit de pen van Lucas. Waarin hij schrijft, en dan moet je weten, in die samenleving van toen had je Joodse huizen, die waren ingericht met een mannenvertrek. En daar zat de man, en zeker als er dan een rabbi op bezoek kwam, en dat was zo in het huis van Martha en Maria, daar kwam Jezus op bezoek. Nou, dan had je een mannenvertrek en dan kwamen er allemaal mannen om die rabbi heen zitten en daar waren de vrouwen natuurlijk niet welkom. Daar had je een kinderkamer voor en de keuken en laat die vrouwen maar zorgen voor een natje en een droogje bij die mannen. Daar waren ze goed voor. En dan durft Maria het aan om aan de voeten van die rabbi te gaan zitten in dat mannenvertrek. En ik stel me zo voor dat die mannen elkaar wat aanstoten van, wat doet ze hier? Zij hoort hier helemaal niet thuis. Wie wijst haar even op haar plek? En de blikken gaan allemaal naar Jezus toe van, nou, gaat u het maar doen. Klaart u dat klusje maar even op. Zet deze vrouw maar even op haar plek, want zij hoort hier niet thuis, hier zo pontificaal aan uw voeten. En wat doet Jezus? Hij reageert met het zien van Maria, door te zeggen, Maria, jij hebt het beste plekje uitgekozen, hier aan mijn voeten. En over haar schouders heen roept hij het de kerk van Jezus in. De beste plek voor vrouwen is aan de voeten van Jezus. En dan doet hij iets echt, dat staat haaks op het denken van toen. Ik denk dat we amper, zelfs met deze achtergrondinformatie, dat we amper voelen hoe sterk Jezus hier iets doet wat haaks staat op het denken van toen. En al die Joodse mannen waren helemaal van de leg. Wat doet hij? Wat doet hij? Wie is hij? Lucas schreef The Gospel of the Underdog. En dat proef je ook aan de plek die hij armen toedicht. Hoe hij opkomt voor heidenen. Heidenen in die tijd. Joden waren gewoon om te denken dat heidenen uiteindelijk op de lange termijn alleen goed waren als brandstof voor de hel. Je had voor die hel waar altijd vuur was, had je toch brandstof nodig? Nou, daar had je de heidenen voor. En dan komt Jezus langs zij. En dan prijst die heidenen in het evangelie van Lucas. Een Romein, een hoofdman. Hij zegt over het geloof van die Romeinse hoofdman. Hij zegt, oh, ik heb onder de Joden nog niemand gevonden met een geloof zoals hij. Hij zet de verhoudingen helemaal op zijn kop, deze Jezus. En dan gaat hij naar de Vader toe, dan vaart hij op naar hemelvaart. En dan zijn die leerlingen van Jezus, die mogen het werk gaan doen en dan krijg je handelingen. En ik zou graag met u willen inzoomen op dat verhaal van die kamerling, van die uinig. Want ik denk dat we het verhaal pas goed snappen als we aanvoelen wat het betekent dat het hier gaat om die Ethiopiër die niet voor niets tot 5 keer toe in de Nieuwe Bijbelvertaling uinig wordt genoemd. Een uinig. Want wat was zo'n uinig? Zo'n uinig was een besneden man die aan het hof van een koning, in dit geval de koningin van Ethiopië, mocht dienen. En het waren vaak hele slimme jongens, die al jong werden gescout eigenlijk en opvielen met hun intelligentie. En uit arme gezinnen kwamen en eigenlijk was zijn toekomst verzekerd als het offer werd gebracht van zijn castratie, vlak voor de puberteit vaak uitgevoerd. Dus een jongen die eigenlijk op het punt staat om volop in lichamelijke ontwikkeling te komen, die haar op zijn kaken zou krijgen en schaamhaar zou krijgen en in geslachtsrijp zou worden, eigenlijk een bloem in de knop, wordt afgebroken, wordt afgesneden. Want hij wordt ontmand. Waarom eigenlijk heel eenvoudig. Zo'n man die kwam dan aan het hof van zo'n koning te dienen. Ja, en om een heleboel problemen te voorkomen, bijvoorbeeld een harem van een koning, waar natuurlijk als daar vrouwen zwanger zouden worden, dan wilde je absoluut zeker weten dat het van de koning kwam. Nou, was het handig, was het gewoon heel praktisch om te zorgen dat die eunuchs, die mannen die dus dienden aan het hof, om die te ontmannen. Dan wist je in ieder geval zeker dat zij geen oorzaken konden zijn ervan. En dan moet je een klein beetje indenken. Ik heb een beetje geprobeerd op te zoeken, is dit nou typisch iets van die tijd geweest? En dan merk je van eunuchs komen in alle samenlevingen, in alle tijden kom je ze tegen. Maar om iets aan te voelen van de pijn van deze jongen, en dan bedoel ik niet de fysieke pijn, want los van het feit dat ze dat vaak zonder verdoving hem dus castreerden, en dan was het ene situatie was het alleen de ballen eraf, om het zomaar te noemen, in een ander geval was het ook de hele penis eraf. Dat doet uiteraard pijn, maar het gaat mij om de zielspijn. Van het feit dat iemand anders over jou beslist, voor de rest van jouw leven geen vaderschap meer. Voor de rest van jouw leven geen seksualiteit meer. Voor de rest van jouw leven jouw lichaam niet een normale ontwikkeling van een jongen doormakend. Dus zo'n jongen die hield ook zo'n hoge stem. Was vaak wat vatsig, wat dikker. Je zag het vaak direct als hij begon te praten. En zo'n jongen, alhoewel hij diende aan het hof van de koning, hoorde er niet helemaal bij. Het was een outcast in die samenleving van toen, een eunuch. En dan lees je over castreerders. Castreerders sneden zonder verdoving de gehele penis plus balzak van de jongetjes af, waarna de urineafvoer via een rietje in stand werd gehouden. En na de operatie verloor de jongen de controle over de sluitspier en plaste dus voortdurend in de broek en in zijn bed. De castreerder bewaarde de penis en de ballen die de eunuch later voor een fikse prijs kon terugkopen. Veel eunuchen wilden namelijk compleet begraven worden. Wat een pijn. Wat een verdriet in het leven van deze man. Dat iemand anders dat over hem beslist heeft. En het zullen zijn ouders zijn geweest. Maar later is het deze eunuch die dus op het spoor komt vanuit Ethiopië met een reiswagen, want vermogend was hij wel. Hij kon met een eigen reiswagen die lange tocht naar Jeruzalem maken. En daar is hij geweest. En als het verhaal begint, is hij op weg terug naar Ethiopië. Is hij op de terugweg. En daar zit hij in die reiswagen met een boekrol van Jesaja. En hij is daar aan het lezen en dan wordt Filippus door de geest gegrepen en die wordt naar die eenzame weg op die middag toegestuurd, want hij moet deze man spreken. Er was vanuit het Joodse denken voor deze man helemaal geen plek in de kerk. Dat moet ik uitleggen. We zingen wel eens met een mooi opwekkingslied. Want de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Hier gaat het om een grens die door God zelf vanuit de hemel gemaakt was. Eunuchs, besnedenen, gecastreerden, waren niet welkom in de tempel. Deuteronomium 23, iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heer komen. En dan heb je zo'n eunuch, zo'n buitenlander, en die gaat naar Jeruzalem toe, en misschien dat mensen hem wel hebben herkend als eunuch en aangaven, joh, jij bent hier helemaal niet welkom, zat hij daar op de terugweg in zijn reiswagen. En ik kan me zo voorstellen, als je het hart van Jezus kent, als je het hart van God kent, dat er iets omging in het hart van God van, het kan toch niet zo zijn dat deze man, die benieuwd is naar die God van Israël, die notabene in die boekrol aan het lezen is, dat hij zonder een ontmoeting met de levende teruggaat naar Ethiopië. En dan wordt Filippus ingeschakeld om deze man op te zoeken. En dan proef je iets van het hart van God. dat God bereid is om zijn oude wet opzij te schuiven om het hart van mensen te winnen. En dat vind ik zo kenmerkend aan God. Ik gaf het net al aan, je proeft de diepste woorden vanuit de hemel over mensen, proef je in Jesaja. Mag ik een paar met u lezen? Dit is aan ballingen gericht, aan mensen in ballingschap, die daar niet zonder reden zaten. Dan zegt God, ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen. Ik verborg mijn gezicht voor je, in laaiende toorn, één ogenblik lang. Maar ik zal me weer over je ontfermen met, proef het Bijbels evenwicht tussen toorn en liefde, één ogenblik lang. En dan die liefde, eeuwig durende liefde. Zegt de Heer die je vrijkoopt. Dit is voor mij als de vloed van Noach. Zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer deze aarde zou overspoelen, zo zweer ik, zegt God, dat mijn toorn jou niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig. Al zouden de bergen wijken, al zouden de heuvels wankelen, mijn liefde zal niet meer wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Heer die zich over je ontfermt. Lukt het om deze woorden tot ons te laten nemen, tot ons te laten komen? Om de diepte van deze woorden enigszins te pakken? Deze uinig was aan het lezen in Jesaja. En daar zat hij met die dure boekrol. En daar zat hij te lezen. In het gedeelte dat de Ethiopiër aan het lezen was, zei de profeet Jesaja, hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open zoals een lam stil is, terwijl het geschoren wordt. Hij werd vernederd en zijn recht werd hem ontnomen. Wie zal over zijn nageslacht vertellen? En hij vraagt zich af, over wie gaat dit? Over wie heeft de profeet het? Zou hij gedacht kunnen hebben, dit gaat over mij. Zou het hem teruggebracht hebben bij die herinnering, toen hij zelf een jaar of 12, 13, 14 was, oog in oog stond met die man met dat grote mes? Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Deze man werd vernederd. Hij werd vernederd. En zijn recht werd hem ontnomen. Zijn recht op vaderschap. Zijn recht om een keer opa te worden in dit leven. Zijn recht op een vrouw. Zijn recht op seksualiteit. Het werd hem ontnomen. Wie zal over zijn nageslacht vertellen? En hij is dit aan het lezen en hij vraagt, over wie gaat dit? En dan mag Filippus namens God hem vertellen dat het niet over hem gaat, maar dat het over Jezus gaat. En dan mag hij gaan vertellen over wie Jezus is. En dan volgen er twee zinnetjes in die Bijbel en dan denk je, wat heeft hij verteld? Waar is hij begonnen? Wat heeft hij over Jezus verteld? Dat deze man, even later, als ze langs een plasje komen, denkt, daar is water. Mag ik gedoopt worden? Dat had hij in ieder geval al begrepen van dat evangelie van Jezus. En dat deze man er helemaal bij hoort. En dan, een wonderlijk moment, dan is Filippus op een gegeven moment zomaar ook verdwenen. En dan vervult deze man vol vreugde zijn reis terug naar Ethiopië. En dan hoop ik zo dat hij is door gaan lezen in Jesaja. Want dan las hij, wonderlijk boek, Jesaja, laat de uinig niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer. De uinig die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, Hem geef ik iets beters dan zoons en dochters. Zegt een vader van 3 kinderen die denkt, wat is het mooi om vader te zijn. Een vrouw die in verwachting is van een 4e notabene. Nou, ik prijs me rijk, maar ik weet dat dit is gezegd. Er is iets groters dan dat, dan het krijgen van kinderen. De uinig, hem geef ik iets beters dan zoons en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. Misschien heeft hij het wel gelezen toen hij verder, nadat hij gedoopt is, verder reisde naar Ethiopië en hij in dat boek Jesaja aan het lezen was. Dat hij dit ook nog heeft gelezen. Wat proef je hier uit dit hoofdstuk, Handelingen 8, wat proef je? De liefde van God. Een liefde waar ik niet over wil zwijgen. En waar ik mijn leven lang over wil spreken. Ik herkende me een beetje in deze mevrouw. Een oude dame die op een rollator klimt om op de muur te kalken. Nou, als er één iets is wat jij moet weten in dit leven, dan is het dat God van je houdt. Dat God van mensen houdt. En dat God mensen op het oog heeft. En wat proef je dat uit die aantekeningen van Lucas, dat God een ieder op het oog heeft. En laat niemand denken dat die liefde van God niet voor hem of voor haar is. Dat was wat ik voorbereid had en graag tegen u aan wilde houden. En het lijkt me heel mooi om samen zo verder te zingen. En mag ik nog danken en bidden voordat we dat gaan doen. Heer, wat kijken we u in het hart als we dit hoofdstuk samen overdenken. Oh, wat zijn we u dankbaar dat u het Filippus op het hart gaf, gedreven door uw geest, Heer, de geest van Jezus Christus, om deze man op te zoeken. Want hartverscheurend als hij terug was gegaan naar Ethiopië, zonder dat hij u heeft leren kennen. Maar u greep in. De geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Heer, u bent zelfs bereid om uw eigen wet uit Deuteronomium opzij te zetten, want u hebt mensen op het oog. U houdt van mensen en een ieder moet weten dat u liefde bent. Dat u vergeven wilt. Dat u genadig bent en dat u onwankelbaar trouw bent aan ieder mens. Heer, en ik bid zo voor een ieder die hier zit en hiernaar luistert of het later zal terugluisteren, dat die zekerheid hem of haar ten deel zal komen. Heer, dat u uw liefde zal uitgieten in mensenharten. En dat niemand eraan twijfelen hoeft hoe u hem of haar op het oog heeft. En met koorden van liefde een ieder naar uw hart wilt toetrekken. Doet u dat, Heer. Openbaar het. In Jezus' naam. Amen.